Yes, goedemorgen. Goedemorgen ook thuis. Dat hadden Annemiek allemaal natuurlijk al lang gezegd. Het is een bijzonder weekend. Amen. Waarom is het een bijzonder weekend? Vorige week is het niet meer bijzonder. Want het is al geweest, ik wil niks meer aan veranderen. Maar we leven in vandaag. We hebben vandaag gekregen. Wij hebben vandaag gekregen en Gods gunstbewijzen zijn nieuw elke dag. Dus dit is een nieuwe dag en in deze nieuwe dag wil Hij iets doen. Amen. Amen. Oké, okay. Maar het is, we gaan het samen hebben over ontmoeten. Ik had het 2 weken geleden over verstappen en over verstappen. Over verstappen en verstappen. En ik wil vandaag met je spreken over ontmoeten en over ontmoeten. We gaan ontmoeten. En in die ontmoeting is er plek voor ontmoeten. En zelfs in deze tijd, waarin er een weekend is, waar er geen strijd is, zo heftig als dit weekend. Waarin Vitesse supporters moesten vluchten, omdat ze met hakbijlen achter hun aankwamen voor een potje voetbal. In een tijd waar Badr Hari probeert te winnen van deze Poolse meneer, die dinges. En notabene gered wordt door de supporters van dinges. Omdat het publiek zo aan het vechten gaat met elkaar dat de wedstrijd gestaakt moet worden. En dat ze op leven en dood blijven vechten, zodat zelfs de wedstrijd daarna niet doorgaat. Een ontmoeting op sportief gebied die één grote strijd is waar de pleuris uitbreekt en daar is geen ander woord voor. Maar ook een weekend waarin we gaan kijken hoe ver Verstappen gaat komen of dat hij zich verstapt in de charade van de Mercedes. En natuurlijk mag het niet ontbreken aan de wedstrijd van het jaar, waarin Ajax natuurlijk weer wint van Feyenoord. Ik zei het straks ook al, en dat kostte me meteen weer een aantal vrienden op Facebook en Instagram. Maar waarom is deze wedstrijd zo mooi voor Ajax-supporters? Omdat 9 van de 10 keer Ajax wint. En wij houden er nou eenmaal van als mensen om te winnen. Maar hoe stom kan het zijn dat supporters met elkaar zo'n strijd gaan krijgen dat de wedstrijd niet meer leuk is, dat het leven niet meer leuk is. Want laten we heel eerlijk zijn, ook al ben ik voor Ajax, wat is nou een kampioen, wat is nou een competitie zonder Feyenoord? Is toch niks aan? En overigens, ik hoop dat Feyenoord wint dit seizoen. Omdat 1 keer in de 9 jaar winnen ze statistisch gezien. En ik hoop dat ze beter worden, dat ze 1 keer in de 7 jaar gaan winnen. Dat wij nog steeds de beste blijven natuurlijk. Maar dat zij wat vaker winnen, zodat er ook wat meer spanning in de competitie komt. Weet je, dit gaat over gewone dingen. En wij zitten in dit leven van die gewone dingen en wij ontmoeten elkaar in deze gewone dingen. Maar wij moeten van alles zodra wij een shirtje van onze sponsor aankrijgen. Wij willen ons mengen, wij willen helden zijn die verandering maakt in Oekraïne en Rusland. En dat kunnen we doen door de verwarming zachter te zetten en te zeggen, Poetin. Dat kunnen we doen door minder te rijden en te zeggen, Poetin, hoe deed je dat? Poetin. Maar waarom zouden we dat kleine turfje aandacht geven? Overigens in de media lijkt hij een stuk groter, hè, tussen die grotere vrouwen. Dat elke keer als de Russische media een foto van hem zien, is hij gemanipuleerd en hebben ze hem groter gemaakt. Maar in werkelijkheid is hij maar 1,61. Maar dat betekent niet dat hij minder gevaarlijk is. En als wij grapjes gaan maken over deze Poetin, dan betekent dat misschien wel duizenden mensen sterven. Maar wat wij wel kunnen doen, is bidden, is God aanroepen. Hem ontmoeten in onze stille tijd zeggen, Vader, alstublieft, help. Dat gaat verschil maken. Weet je, wij kunnen naar België gaan en de aftermath tussen Badr en dinges proberen nog eventjes de wedstrijd te winnen door mee te knokken. Of misschien zijn we wel de Twitterkampioen vanmiddag in grapjes maken over hoe slecht Feyenoord of Ajax, die zit trouwens ook niet in de beste serie. En wij zijn de kampioenen, want wij zijn de Twitterkampioenen om te zeggen hoe slecht iemand wel niet is door hem openlijk af te maken. Of misschien zijn we wel de meest gelikte, bedoel ik, Instagrammer of Facebook figuur. Omdat wij nou zulke leuke posts allemaal doorzetten of zulke slimme dingen allemaal zeggen. En weet je, vaak zie je, door wat wij posten, polariseert alles. Er wordt alleen maar meer strijd, er wordt meer oorlog. En als ik zeg dat ik voor Ajax ben, en dan is iemand die voor Feyenoord is, die voelt zich al afgewezen. Dat is helemaal niet wat het is, het is gewoon een spelletje. Het is gewoon leuk. En het hoort gewoon leuk te zijn dat de een voor de een is en de ander voor de ander. En als je boksen leuk vindt, ik vind er niks aan. Maar goed, als je dat leuk vindt, dan moet het ook leuk zijn en geen oorlog worden. Weet je, wij zijn kerk en ook als kerk ben je bedoeld om een kind van God te zijn. Want al zo lief had God de wereld. Wij horen een kerk te zijn waar er plaats is voor liefde. Liefde en liefde. Wij horen helden te zijn. En dan kom je weer bij de voorbeelden. Wij willen graag helden zijn. Iedereen wil graag iemand redden die in het water ligt. Iedereen wil graag iets goeds doen. Iedereen wil graag de Olympische Spelen winnen. Of prof schaker worden die hoogmeester wordt van Nederland en de wereld. Hè, Bram? Amen, zegt hij. Laten we bidden voor Bram. Maar weet je, kampioenen, ik wil vandaag eigenlijk even met je kijken naar wat is nou een echte kampioen in de ogen van God. Ik wil de kampioen der kampioenen ontmoeten, zijn naam is Jezus, zodat we bij hem komen tot het punt dat we mogen ontmoeten en alles los mogen laten waarvoor we eigenlijk allemaal bek af zijn en deze wereld radeloos verloren is. En dat wil ik met jullie gaan doen door een voorbeeld te nemen van een held, van een echte held, een klein mannetje. Die koning werd, David. En ik wil even een paar dingen van hem bekijken. En daarvoor ga ik met jullie lezen. En ik ga met jullie lezen over dit kleine mannetje, David, die de vader was van Jezus. En ik heb de eerste dienst een grapje gemaakt en die ga ik nu weer doen. Maar ik wil wel opletten, want na de eerste dienst kwam iemand bij me en zei, weet je dat dit heel pijnlijk is? Nou, dan heb ik het grapje niet goed uitgelegd. En daar heb ik vaak last van. Ik wil met je lezen in Matthäus 1. Het overzicht, Matthäus 1 vers 1. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Want weet je, onze grootste valkuil als christenen is dat wij wel zeggen christenen te zijn, maar niet snappen, niet begrijpen, niet de identiteit hebben van een christen. Een christen namelijk heeft een ontmoeting gehad met Jezus die levensveranderend is geworden, zodat hij voor eeuwig veranderd is. Niemand van de helden die ik straks genoemd heb, Ajax, Badder of wie dan ook, niemand van hen is kampioen geworden zonder training. Allemaal, ik heb 2 weken geleden uitgelegd, dat een team van 20 man 7 jaar heeft getraind om 1, zoveel seconden sneller een band te verwisselen. Wij als christenen moeten Bijbel lezen, bidden en 100 keer per week naar de kerk. Dat is moeten. Maar ontmoeten is dat je een ontmoeting met Jezus hebt gehad, waarvoor je alles loslaat en zeg je, al het andere is niet meer belangrijk, maar ik wil hem elke dag ontmoeten. Ik wil hem elke dag in het woord ontmoeten. Ik wil hem elke dag in mijn broers en zussen ontmoeten. Ik wil hem zo vaak mogelijk ontmoeten vanuit een verlangen, niet vanuit een moeten. En snap je, met alle goede bedoelingen van de wereld, maar omdat wij niet getraind zijn in zijn woord, proberen wij het woord te gebruiken en het woord dingen te laten zeggen die het woord helemaal niet zegt, ondanks dat de strekking misschien wel klopt. Want als je namelijk deze ene regel leest, dan zie je dat de vader van Jezus Abraham en David is. En je hoort in deze tijd mensen zeggen over seks en seksualiteit en relaties en zo en homofilie. En dan gebruiken ze, zie je wel, dat is de vader van, dit was het eerste kind uit een homostel. En weet je, in de kern heb je helemaal gelijk. In de kerk mag iedereen komen, is iedereen welkom. Ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht wie je bent. Wij nemen in de ontmoeting van Jezus komt alles wel goed. Maar laten we niet het woord gebruiken om dingen te zeggen die misschien wel zelfs wel goed bedoeld zijn, maar die het woord niet zegt. Laten we echt zijn en een ontmoeting met God hebben. En van daaruit de helden zijn die onze vijanden verslaan. Ieder van ons hier heeft vijanden. Nee, ik niet. Ja, echt wel. Sommigen van jullie denken dat, die hebben zo'n aureooltje. En ik zie het al, want je zit 10 centimeter boven de grond. Maar weet je, ieder van ons heeft de grootste vijand die je maar kunt bedenken. En dat is de Satan. En hij haat je tot op het bot. Hij zegt, nou, daar voel ik anders niks van. Wacht maar totdat je een ontmoeting met Jezus hebt gehad. Want dan gaat hij proberen om je daar weer weg te halen. Maar als jij die ontmoeting met Jezus nog niet hebt gehad, als je nog niet voor eeuwig leeft, dan heeft hij je toch al. Dus waarom zal hij zich druk maken om jou? Maar ik kan je dit zeggen, je bent zo de moeite waard dat God zelf zijn eigen enige geboren zoon gegeven heeft, opdat jij en iedereen op deze wereld gered kan worden. Amen. Laten we lezen. Ik wil met jullie lezen uit 2 Samuel 11, vers 1. Bij het aanbreken van het voorjaar. Iedereen zegt even voorjaar. Voorjaar. En dat is nu. Hey, de Bijbel is actueel, zegt nu. Bij het aanbreken van het voorjaar, dat is toch nu? Ja, dat klopt, maar dat komt elk jaar weer. En zo zegt de Bijbel ook dat alle dingen die nu zijn er al geweest zijn. En dat er geen nieuwe dingen komen. Wij leven in het laatste der dagen en daarin roept de Bijbel ons op om wakker te zijn. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, trok David erop uit. Nee, dat staat er niet. Stuurde David opnieuw een leger erop uit. Onder leiding van Joab en zijn aanvoerders om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen te strijden trekken, bleef hij in Jeruzalem. Dat staat daar. Dat wil ik highlighten vandaag. David was een koning. Hij hoorde vooraan te gaan, dat was gebruikelijk. Hij was de aanvoerder, maar hij bleef thuis. Deze held had gewoon even geen zin in weer oorlog. Het volgende seizoen van weer strijd. En hij bleef thuis. En uit vervelendigheid ging hij eventjes een wandelingetje maken op zijn balkon, zag zijn buurvrouw en dacht, daar zou ik wel een beschuitje mee willen eten. Stuurt mensen daar naartoe om haar op te halen, heeft seks met haar en vervolgens vermoordt hij haar man en sterft uiteindelijk hun kindje. Heftig, hè? Koning David, man naar Gods hart. Deze man, deze David. Een held. Nou ja. Deze held was ooit een jong mannetje. En dan kom ik eigenlijk een beetje bij jou en bij mij. Wij zijn allemaal geboren. En de Bijbel leert ons dat David geboren is uit zonde, Psalm 51. Geboren in ongerechtigheid, staat daar. Geboren in zonde. En de mensen, de geleerden, zijn het er niet over eens of dat nou de erfzonde is, de gebrokenheid van de wereld waarin iedereen leeft, of dat zijn moeder een affaire heeft gehad. En daar maken ze ruzie over met elkaar. En het volgende strijdpunt is daar. Zullen wij ons ontmoeten, zullen wij elkaar ontmoeten in wat hier werkelijk waar is? David had het niet makkelijk. En als klein jochie hoorde hij er niet bij. Als klein jochie was er een feest in huis en zijn vader en moeder dachten, ach, dat vind je, nou, er is nog zo'n jong knulletje, laat hem zitten. Sommigen van ons voelen zich zo. Sommigen van ons zijn door ouders, door familie, door baas, door voorganger, door wat dan ook, zijn zij niet gezien. Dat had David ook. En David zat er in zijn eentje. En toen hij in zijn eentje zat, heeft hij leren om te overleven. Want als daar een beer, als daar een leeuw kwam om een schaapje te pakken, toen zei hij niet, hij rende niet weg, maar hij ging de strijd aan. Deze koning die jaren later in de strijd geen zin heeft, hij blijft, ging hier de strijd aan. En hij pakte een beer bij zijn bek en hij timmerde hem op zijn smol. Hij pakte een leeuw. Wie van jullie heeft dat een leeuw ontmoet? Ik wel, zo'n stukje afstand. Hij stond voor mij, hij liep langs mij heen en ik zei, zo. Ze pak me aan als je kan, stinkleeuw. Pff. Hij deed niks. Hij liep gewoon door. Mietje. Ja. Hij liep even door tot voorbij het glas en zei, als je nou een kerel bent, kom je aan de andere kant van het hek. Ik was in de Burgersoe. Maar deze David ging echt dat gevecht aan en hij vermoordde deze leeuw. En hij ging verder. Hij had geleerd om de zonde van zijn ouders, de gebrokenheid van de wereld waarin hij leefde. Hij had geleerd om de strijd van het dagelijkse bestaan te overwinnen en te staan voor waar hij stond. En zijn karakter vormde zich omdat hij met zijn harpje ontmoetingen had met de Vader. Waarin hij leerde dat het ontmoeten van de taken was en het ontmoeten van de Vader is. Zodat op het moment dat je de vijand ontmoet, je de vijand kunt ontmoeten van zijn taak. Die is leuk, hè? Die ga ik niet herhalen, want dan weet ik niet of ik hem nog een keer kan zeggen. Ik kan hem wel terugluisteren trouwens. Maar goed. Hey, en dan even iets later, hè? Dan komt hij daar en dan ziet hij die Goliath, weet je wel? Die grote reus waar iedereen bang voor is. En hij als klein mannetje loopt er rond. En hij ontmoet deze reus. Hij zegt, wat is dit nou? Ja, dag, waarom pakken jullie hem niet? En zijn broers, weet je nog, die eerste strijd, zijn eerste familie. Zijn broers zeggen van, hou je kop dicht. Snot jong. Ga terug naar de hol. Ga naar die paar schaapjes. Weet je, zijn eigen familie, net als bij Jezus. Net als misschien wel bij jou. Mensen kennen jou over wie je was. Maar ze kennen je nog niet sinds je Jezus hebt ontmoet. Sinds zijn geest in je werkt. En als je zegt, dat heb ik nog niet, dan is vandaag de ontmoeting met deze geest van Jezus. Zodat je voor eens en voor altijd al deze vijanden kunt feesten en niet meer bang hoeft te zijn. En zegt, come on, wij overwinnen dat in zijn naam, want hij heeft al overwonnen. Ik hoef alleen maar te kijken en zeg, ik hoor bij Jezus. Maar sommigen van ons zeggen dat wel, maar zijn daar nog niet. En dan krijg je wat Paulus dat verhaaltje opschrijft in de Bijbel. Dat de zonen van Skefas komen een boze geest tegen. En ze denken eruit, net als wat wij net deden, bidden voor mensen. En bidden voor mensen werkt. Annemiek zei dat voorbeeld, dat kwam iemand mij net zeggen tijdens de eerste dienst. Die woensdag op de bidstond was en woensdag op de bidstond voor zich liet bidden. En terwijl hij hier zat, nadat hij dit had meegemaakt, hij is er nu toch niet, dus ik kan het rustig zeggen. Ik snap niet dat je dan niet direct daarna, als je het ziekenhuis, je voorgangers belt en zegt, dit moet de hele gemeente weten, dit moet iedereen weten. Maar hey, come on, tijdens de ontmoeting met Jezus hier en de liederen die wij zongen van God is dezelfde God, kon hij niet langer stil zijn, moest hij me lastigvallen op de eerste rij en ik heb het niet het lied kunnen volgen, omdat hij zei, maar ik ben echt genezen. Snap je? Wij mogen leren vanuit deze ontmoetingen dat God niet veranderd is, dat hij nog steeds dezelfde God is, maar dat wij hem mogen ontmoeten daarin. En van daaruit, net als dat David van daaruit die overwinningen haalde. Maar als je het voor de vorm doet, dan ben je als de zonen van Skefas die iets zien en zeggen, nou ja, ik zeg je nu, dat nu word je genezen in de naam Jezus, ja, en die Paulus noemt en die Leef noemt. Weet je wat de duivel zal zeggen? Ja, van Leef hebben we gehoord. Van Paulus weten we wel wie dat is. En Jezus kennen we. Maar wie ben jij? En ik wil je vandaag helpen dat je die kampioen mag zijn in Jezus. Zodat je voor eens en voor altijd op mag staan. En als jij je naam, of als jij je stem verheft in Jezus' naam. Dat het rijk der duisternis begint te trillen. Omdat ze een kampioen zien, omdat ze een overwinnaar over de dood zien, dat ze niet langer jou zien, maar dat ze de ontmoeting met de heilige van Israël zien, Jezus zelf. Kan dat? Hey, we zingen dat met z'n allen. God is niet veranderd. God is nog steeds degene die wonderen doet. Ik heb je net gezegd, Annemiek heeft het je net gezegd. Annemiek is trouwens een levend wonder. Ik heb wonderen meegemaakt die na gebed gebeurden. Sterker nog, ik ben ooit eens een keer in een samenkomst gemanipuleerd door Robert. Die is er ook niet, dus kan ik wel iets over zeggen. Ik zat in een samenkomst en ik barstte van de pijn. Ik had een dissectie in de arteria vertebralis. Zoek maar op als je wil weten wat het is. En daar ontstond zo'n flubbeltje. Hoe noem je dat ding? Als dat losschiet, dan ben je dood. Zoiets. Dus het was echt serieus business. En ik had zo'n pijn in mijn hoofd dat de morfine zelfs niet hielp. En Robert organiseerde mij op de eerste rij in een samenkomst. Weet je, om 10 uur, om 9:30 zou ik normaal gesproken medicatie nemen. Om 10 uur zat ik daar en ik had mijn medicatie nog niet gehad, want die dienst liep gigantisch uit. En om 11 uur was ik thuis. Er was niet eens echt voor me gebeden, maar ik had geen pijn meer. En ik heb vanaf dat moment geen medicatie meer genomen. Omdat ik het gewoon niet nodig had. Niet omdat het niet goed was, maar ik had iets ontmoet. Ik had iemand ontmoet die op dat moment de pijn wegnam. Ik was niet genezen overigens, dat is heel raar. Ik was niet genezen, maar ik had geen pijn meer. Die genezing is later ingedaald, halleluja. Over ontmoetingen gesproken. Ik had deze week een aantal ontmoetingen met mensen. Oh, ik heb veel van je gehoord. Dat is meestal niet gunstig als ze dat zeggen. Weet je, er zijn veel mensen die iets over de kerk hebben gehoord, wat niet gunstig is. Ze hebben allemaal in hun hoofd dingen meegemaakt. En sommige dingen zijn misschien nog waar ook. Net zoals David. David bleef thuis op het moment dat hij had moeten strijden. Wij als kerk hebben fouten gemaakt op momenten dat we hele andere dingen hadden moeten doen. Dat is waar. Dat is absoluut waar. Maar weet je, David, waarom was David een man naar Gods hart? Omdat hij terugkwam bij God, omdat hij zijn zonde beleed. Omdat hij de ontmoeting zocht met Jezus. Weet je, als wij die kerk zijn die elke dag opnieuw de ontmoeting met Jezus wil opzoeken, dan zullen we hem ontmoeten. En dan mogen we fouten maken. Maar wat de Bijbel zegt, de rechtvaardige struikelt 7 maal, maar hij staat weer op. En als wij weer opstaan in de schaamte van ons. Iemand zei me straks ook van, weet je, ik heb een hele moeilijke periode achter de rug. Maar dat was eigenlijk mijn eigen schuld. Want God had me zo gezegend. Ik dacht, ik doe het nu zelf. Maar ik had echt even nodig dat God me eventjes liet zien dat hoe het weer is als hij niet voor me zorgt. Sommigen van ons maken dit soort dingen mee, maar dan ben je geen ellendeding. Dan mag je hem opnieuw ontmoeten in zijn genade. En in de ontmoeting, dan hoef je in één keer niet meer te letten op wat je fout hebt gedaan. Dan hoef je ook niet in één keer alles goed te doen. Dan hoef je niet in één keer van alles te moeten. Maar dan mag je gewoon bij hem zijn in de genade. Bij de Zoon van God. De Zoon van Abraham en David. Wat betekent dat? De zoon van de belofte. De zoon van geloof. Daarom staat hier in Matthäus 1, zoon van Abraham en zoon van David. Over Jezus. Omdat er een belofte is vanaf de grondlegging van de wereld af. Voor de wet al, dus voordat je van alles moest doen, was daar Abraham en was daar de belofte dat als je in hem zou zijn, dat je gered was. En bij David, koning David, dat hart van een echte worshipper, de belofte van de koning die zou komen, uit deze koning die bekend stond als de man naar Gods hart. En als wij in hem zouden zijn, in Jezus geboren zouden worden, dan zou Jezus, Mozes, Abraham, Isaac, al die geloofs, dat zijn onze vaders. Dat is waarop wij leven. En dat is waar de belofte op ligt. En dat is waarom dat de boosheid dun door de broek loopt. David maakte fouten ook. Hij had een... Ik ben even de tel kwijt. Maar hij maakte even... Hij sliep. Toen hij moest strijden. Hij nam zijn buurvrouw. Die heb ik net genoemd. Hij voedde zijn kinderen niet op, hij tuchtigde zijn kinderen niet. En daardoor was de strijd in huis en deden die kinderen elkaar verschrikkelijke dingen aan. En tot op de dag van vandaag heeft dat nog steeds gevolgen. En hij deed, op een gegeven moment zei hij, kijk nou eens hoe goed ik ben, hoe groot ik het allemaal heb gemaakt. En hij hield een volkstelling. En dat wil God ook niet. God wil niet dat wij stoer doen. God wil niet dat wij een gemeente zijn die opscheppen over wie we zijn. Maar God wil graag dat we die gemeente zijn die hem najagen. Die de dagelijkse ontmoeting met hem najagen. En daar, zegt hij, waar wij in eenheid zijn, daar gebied ik mijn zegen. Leven in eeuwigheid. Weet je, dit is allemaal Bijbel. Dit is allemaal, allemaal oud. Maar jij, waar sta jij? Ja, ik stel niet zoveel voor. Annemiek zei het straks al. Hoezo niet? Waarom stel je niet veel? Ja, ik kom maar uit Reurlen. Reurlen, wat is dat dan? Ik kom uit Reurlen, dat is Ruurlo, dat is een klein dorpje. Ja, kan uit Reurlen iets goeds vandaan komen? Dat zeiden ze van Jezus ook al. Waarom niet? Ja, maar mijn vader en moeder zijn gescheiden. En ja. Nou en? Ja, maar ik heb drugs gebruikt. Ja en? Ja, ik rook nog steeds. Ja en? Ik voel me nog steeds minder waardig. Ja, iedereen... Nee, wat? Stop daarmee. Stop daarmee. Ga staan. Het is oorlog vandaag. Het is oorlog vandaag. Zo gaan staan tegen alles wat ons klein houdt. En soms zijn het onze partners die dingen tegen ons zeggen die we al lang niet meer zijn. Maar zij kennen ons nog in hoe we waren. Soms zijn het onze familieleden die zeiden van, ja, je staat nu bij die reus. Hou je mond dicht, ga terug naar je hok. Ik durf dit te zeggen, hier zitten stel jonge gasten. Jullie zijn geroepen om te gaan staan en groter te worden dan je ouders. Niet alleen in lengte. Je hoort op hun schouders te gaan staan en door te gaan. En als je zegt, ja, maar ze staan in drijfstand, die staan onder water. Ga dan op geestelijke ouders staan, maakt niet uit. Wij zijn geroepen als kerk om mensen bij Jezus te brengen. Om vanmiddag een heerlijk feestje te vieren of niet, om uit te huilen. Maakt niet uit met welke dingen. Of met z'n allen bidstonden te gaan organiseren voor Oekraïne of wat dan ook. Of geld te geven of wat we ook kunnen doen. Maar weet je, in die end, daar is het oorlog. Maar ben jij al gered? Want dat is ook een oorlog. Hou je jezelf nog klein? De duivel heeft Jezus mee afgerekend. Behalve als jij zelf kiest om te blijven leven. En het is oorlog. Het is voorjaar. Kom je mee? Kom je dinsdag naar de gemeentevergadering? Kom je om te horen wat we gaan doen? Kom je om te zeggen, het lied wat we zeggen, zend mij hier, mag ik meedoen daarin? Want wij zijn Leef. Niet ik ben deel van Leef, ik ga naar Leef, ik kom op visite bij Leef. Het is prima als je dat doet hoor, dat mag ook, er is een tijd voor. Maar als je zegt, ik ben Leef, dan zijn we bedoeld om leven te brengen. Amen. Dan zijn we bedoeld om een ontmoeting te hebben met de Vader van het leven. Met de God die wonderen doet, ook vandaag. En als jij vandaag een wonder nodig hebt. In de eerste dienst sprak de Heilige Geest op mijn hart en zei, er zitten mensen die al 38 jaar gevangen zijn in ziekte of in pijn of in ellende of weet ik veel wat. En niet om het getal 38, maar om een lange periode. Maar weet je, vandaag is Jezus hier. Vandaag is het de stem van de Heilige Geest die zegt, come on, mag ik de sleutels van je leven? Wil je verder? Ja, maar ik ben gestruikeld. Ja, maar ik heb keuzes gemaakt of ik ben gescheiden of ik heb kinderen van... Ja en... Niet ja maar, ja en. Jezus zegt, ontmoet mij. Zodat je niet meer hoeft te moeten. Er is geen bepaalde geestelijke lat van een bepaalde geestelijke volwassenheid. Daarna ben je een goed mens en daarvoor ben je een slecht mens. Want al zo lief had God de wereld gehad en daar staat Goyim, daar staat de heiden, daar staat de wereld die zonder God was. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat een ieder... die in hem gelooft, niet verloren gaat. Aan jou de opdracht, jij bent één van die een ieder. En als je nog niet gered bent, wordt dat vandaag. Kies daar vandaag voor. Als je dat thuis nog niet gehoord hebt, kies ja, Jezus, ik wil u ontmoeten. Zullen we dat doen met elkaar? Zullen we dat doen in het nummer wat we zo gaan zingen? Als ik gebeden heb. Als wij gaan staan. En van onze legersteden afkomen, dat is een ouderwets woord voor bed. En dat wij naar de frontlinie lopen van mijn leven. En dat je even nadenkt in jouw leven. Wat is de Filistijn die op jou afkomt? Is het al de grote Goliath? Of zijn er nog de stemmen uit het verleden? Of zijn het de legers die daarna op je afkomen? En misschien ben je zelfs al een tijdje weggelopen uit het leger van God. Of misschien heb je het leger van God wel schade toegebracht. Maar dan is het vandaag de dag om terug te komen. In de ontmoeting met Jezus zelf. Door zijn gemeente. Zullen we samen bidden? Heer, hier staan wij. Hier staan wij in uw kracht. In uw opstandingskracht. En we kunnen niet anders zeggen als wat David eigenlijk ook al zei. Ik kan het niet uit mezelf. Ik heb zoveel fouten gemaakt. Maar ik zal wel opstaan. Want ik weet wie u bent. Heer, ik bid u, mogen wij u ontmoeten en u van dag tot dag beter leren kennen. En ik dank u dat u mij als in deze rol ook bekleedt met uw gezag. Dat ik van daaruit ook mag zeggen tegen deze jongeren dat die afwijzing weggaat. Dat het negatieve zelfbeeld gevonnist is en wijkt. Overigens zijn er ook een paar ouderen die daar nog steeds in geloven. Wegwezen nu in Jezus' naam. Je hoort erbij, je hoort er helemaal bij. En ook, ik mag tegen deze lichamen spreken. En ik spreek tegen deze lichamen dat genezing stroomt. Dat genezing stroomt, ontvang het in Jezus' naam. Zo trek ik mijn handen uit naar de gemeente en ik zeg, wees gezegend met de liefde van God. In Jezus' naam. Amen.